Goedemorgen. We mochten net een heel belangrijke les leren. Zonder batterijen doet dat ding het niet. Wat is dan de les? Zonder Jezus doen wij het niet. Hey, binnenkoppertje. Fantastisch. We zijn bezig met een serie over Hebreeën. Voor zij die de eerste twee keer gemist hebben. God, dat is nou jammer. Vervelend. Hoofdstuk 1. Ging over de verheerlijkte zoon. U hoeft het niet te kunnen lezen. Want u luistert naar wat ik zeg, dan weet u wat er staat. Is dat afgesproken? Dan hoef ik ook niet netjes te schrijven. Oké, hoofdstuk 2. Verneder de zoon. Ja, daar hebben we het over gehad, toch, vorige keer. De verheerlijkte zoon staat boven de engelen. De vernederde zoon staat tijdelijk, dat is een engel, hè? Onder de engelen. Fantastisch. Dat is hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Waar draait het bij die twee om? Jezus Christus. Dat is een Griekse chi, voor zij die dat niet weten. Dat is mijn afkorting voor Jezus Christus. Nou, je mag het overnemen, ik heb er geen copyright op. Dat was de inleiding op Hebreeën, de brief van de Hebreeën. De verheerlijkte zoon, de beschrijving van Jezus in zijn majesteit, in zijn almacht, in zijn fantastische functies die hij heeft in het handhaven van deze geweldige wereld en alles eromheen. Wauw. De vernederde zoon die zijn luister heeft afgelegd. Mens is geworden, een van ons is geworden en zich tijdelijk heeft gezet onder de engelen. Zoals Filippenzen dat zegt, zijn God zijnde heeft afgelegd. Nou, en waar draait het dan allemaal om? Van de boodschap van die eerste twee hoofdstukken, let erop. Geef je aandacht aan Jezus. We hebben erover gezongen, fantastisch. Alles draait uiteindelijk om Jezus. En hij verdient het. Juist die twee hoofdstukken laten zien hoe Jezus dat verdient om die aandacht te krijgen. Nou, dan weten we weer hoe ver we staan. Hoofdstuk 3. Laten we een stukje met elkaar lezen. U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hoge priester van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld. Zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes. Zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis als dienaar, die getuigde van de komende openbaring. Christus echter is trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. Even tot hiertoe. We moeten goed in gedachten houden dat wanneer de schrijver deze brief schrijft, dan schrijft hij in eerste instantie aan christenen met een Joodse achtergrond. Nu is de gemeente natuurlijk ondertussen ontstaan en we kennen heel de geschiedenis van de tijd van Jezus en het conflict dat dat met zich meebracht, waardoor hij uiteindelijk op het kruis terecht is gekomen. Dank God dat dat gebeurd is, voor ons dan. Hè. Het heeft ons redding gebracht. En de gemeente is daarna eigenlijk verder gegroeid. De geestelijke leiding die dacht, nou, we zijn van Jezus af, hij is dood, het stelt niks meer voor. Dachten, we zijn klaar. Niets was minder waar. De gemeente is alleen maar verder gegroeid, groter geworden. Met als gevolg dat die christenen, die Joods-christenen, die werd de toegang tot de tempel op een gegeven moment ontzegd. Ze mochten in ieder geval niet meer meedoen aan de dienst die daar gehouden werd. Nu, heel belangrijk natuurlijk voor een Jood is de tempel. En voor wat daar gebeurt. En voor alles waar dat voor staat, want dat zijn hun wortels. Dus wanneer de schrijver dit schrijft, dan verwijst hij naar twee dingen. Naar die dienst en de verzoening die ze kennen vanuit de hoge priester als middelaar tussen God en mensen. En naar Mozes. Mozes, de meest belangrijke spreekbuis, zeg maar, van God in het Oude Testament. En dat moeten we even in het achterhoofd houden wanneer we dit lezen. We hebben net deze geweldige inleiding gehad op het boek. En nu gaat de schrijver eigenlijk steeds verder vormgeven aan datgene wat hij eigenlijk wil vertellen. Dit is al fantastisch en dat op zich is al het hele evangelie met elkaar. Maar hij wil het verder uitbouwen. En daarbij begint hij met een aantal titels te geven. Ik ga even dat eerste vers nog een keer lezen in de MBG-vertaling. Ik heb het hier even opgeschreven. En daar staat, of daar stond, nee, dat staat er nog steeds. Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus. Het voordeel van de NBG-vertaling ten opzichte van de nieuwe Bijbelvertaling, zoals ik die net gelezen heb, is het begin met het woordje daarom. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Daarom. Ja. Daarom, waarom? Omdat daarom verwijst op hetgeen wat vooraf is gegaan. En dat verliezen we eigenlijk, zeg maar, in de nieuwe Bijbelvertaling. Dat is jammer, maar goed. Daarom, omdat we dit geleerd hebben, daarom is het belangrijk. Heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester. Zowel Jezus als de luisteraar krijgt van de schrijver twee titels toegekend. En daar wil ik even bij stilstaan. Ik begin bij Jezus. Apostel en hoge priester. Jezus wordt apostel genoemd. Nou, dat is uniek, maar het gebeurt wel. Het feit dat Jezus apostel genoemd wordt hier, verwijst naar het eerste hoofdstuk. Waarom? Wat hebben we in hoofdstuk 1 gezien? God die op allerlei manieren steeds weer opnieuw gepoogd heeft en zijn best gedaan heeft en stappen gezet om met de mensen te communiceren. Dat heeft hij in eerste instantie gedaan door de profeten. En nu, zegt hoofdstuk 1, doet hij dat op de meest sublieme manier. Door zijn zoon te zenden. Jezus is de gezondene. Dat is wat we lezen in hoofdstuk 1, het gedeelte over de verheerlijkte zoon. Jezus, en dat maakt hem uniek, hebben we toen ook gezien, is niet alleen de boodschapper, hij is ook de boodschap. En daardoor worden die twee verzoend met elkaar. worden samengelegd. Het mooie is, van die titel die we hier krijgen, die aan Jezus gegeven worden, apostel, wat terugwijst op hoofdstuk 1, waar wordt dat handen en voeten gegeven? Waar is Jezus op en top apostel? Waar is hij op en top boodschapper en boodschap? Het moment dat hij hier op deze aarde is. Dat is hoofdstuk 2. Dat is waar het plaatsvindt, het apostel zijn van Jezus. Een titel die hij zeg maar in de hemel gekregen heeft en op de aarde uitvoert. Vervolgens wordt hij hogepriester genoemd. De taak van hogepriester is natuurlijk een bekende taak. Dat is diegene die één keer in het jaar in het heilige der heiligen in de tempel gaat om offer te brengen voor de zonde van het volk. Hij is de middelaar tussen God en mensen. Die titel die krijgt Jezus op het einde van hoofdstuk 2. Waar het een bemoediging is en wat ook verder in het boek verder zal worden uitgeweid, wat dat allemaal inhoudt. Maar waar is Jezus hogepriester? Dat is hij in de hemel. Waar hij aan de rechterhand van God staat. En voor ons bidt en pleit. De taak van de hogepriester. Ik denk, hoe ga ik dat nou uitleggen? Nou, dat kan ik niet uitleggen, dus dat moet ik uittekenen. Vandaar mijn whiteboard. Leuk speelgoed, hè? Mooi is dat. Maar eigenlijk heel bijzonder hoe door hoofdstuk 3 te beginnen, met gewoon twee termen op Jezus te plakken, heeft hij het hele hoofdstuk 1 en 2 weer te pakken. Zo bijzonder. Ik word hier enthousiast van. Ik weet niet of u het merkt. Maar dat vind ik zo knap als iemand dat kan. Ik wou dat ik dat kon. Om zo met structuur en met woorden te werken om eigenlijk een hele bijzondere boodschap weer te geven. Als je hem ziet. Nou, we hebben hem nou gezien. Dus die neemt u mee voor de rest van uw leven. Hebt u hem overgetekend? Doe nou. Fotootje maken. Mag ook. Ja. Geweldig. Jezus, apostel en hogepriester. Zijn totale leven en bediening hier op aarde, maar ook in de eeuwigheid zit daarin, in die twee termen. Fantastisch. Nu de lezer, of misschien moet ik zeggen de hoorder, die krijgt ook twee termen. De eerste is heilige broeders, in onze nieuwe vertaling zijn het, en zusters, jullie zijn inclusief, ja, deelgenoten der hemelse roeping. Zo, staat terecht. Heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping. Dit zegt nu weer iets over de luisteraar. En door de luisteraar toen heen zegt het ook iets over ons vandaag de dag. We zijn heilige broeders. In hoofdstuk 2 hebben we gezien hoe Jezus naar deze wereld is gekomen, omdat de mens eigenlijk zijn bestemming kwijt was. En Jezus is mens geworden om die bestemming weer op te pikken. Om dat weer, om daar weer vat op te krijgen. En het is de gelovige mens die zichzelf identificeert met Jezus, die terug in zijn bestemming komt. En daarom vertelt hoofdstuk 2 ons dat wij broeders en zusters van Jezus genoemd mogen worden. Daarbij komt nog heilig. heilig, apart gezet. Apart gezet voor God. Net als de hoge priester apart gezet was in zijn taak. Ziet u de verwijzing? Mooi, hè? Deelgenoot worden we genoemd van de hemelse roeping. Wanneer we ons identificeren met Jezus, dan mogen we deel zijn van het hemelse gebeuren. Nog meer, dan mogen we achter hem aan. En in hoofdstuk 1 wordt Jezus genoemd de erfgenaam. En in de identificatie met hem worden wij mede erfgenamen van datgene wat komt. En met hem krijgen wij nu de roeping om de apostelen te zijn in deze wereld. Nou, kunt u er nog uitkomen, het spinnenweb? Wauw. Mooi, hè? Hoofdstuk 1, 2 en 3 bij elkaar. En dat alleen nog maar 4 woordjes uit het derde hoofdstuk. Wauw. Nou, dat vind ik leuk. Ja, sorry. Ja, toch wel. Mooi. Maar daar zit zoveel inhoud in. Alleen al in het feit dat je die pijlen kunt trekken en die verwijzing naar elkaar kunt zien. Daar zit zoveel in over Jezus, waar het hem uiteindelijk om draait. Maar het zegt ook zoveel over ons. Als wij ons met hem identificeren. Wanneer wij, zoals we net gezongen hebben, ons richten op hem. Ons leven invullen door hem. En dat is zo geweldig. Nou, hebben we ons whiteboard gehad. Vervolgens heeft de schrijver het hier over Mozes. Mozes is natuurlijk een heel belangrijk figuur in de Joodse traditie, in de Joodse beleving van het geloof. In eigenlijk het hele Joodse denken staat Mozes heel vaak gewoon centraal. Belangrijk persoon. En deze Joodse christenen die vinden zich nu in een situatie waarbij ze uit de tempel geweerd worden. En nou ja, ze hebben dat niet meer. En wat nu? En hoe nu? En wat moeten ze daarmee? En wat kunnen ze daarmee? En moeten ze daar überhaupt wat mee? Al die vragen zitten ze mee in hun geloofsleven. Ze zijn natuurlijk christen geworden, volgelingen van Jezus. Maar tegelijkertijd is dit natuurlijk ook deel van hun geloofsleven. Voor de Jood ligt dat in elkaars verlengde. En dat speelt. En daar hebben ze vraagtekens om. En hoe zit dat nou? En als wij dan niet in die dienst mee kunnen en mee mogen, hoe zit het dan met ons? En dat is het moment dat de schrijver dat oppakt en zegt, laten we er eens even naar kijken. We hebben net de vergelijk gehad met Jezus en de engelen. En laten we nu dat vergelijk eens toepassen op tussen Jezus en Mozes. En de methodiek, zeg maar, die hij in de eerste twee hoofdstukken heeft gebruikt, zet hij door, alleen hij zet er een ander poppetje op. Mozes. Waarbij hij heel duidelijk aangeeft, Mozes, goh, dat was een topgozer. Geweldig. Maar hij doet toch onder voor Jezus. Want uiteindelijk, hoe groot en hoe belangrijk Mozes ook is, hij was de dienaar in Gods huis. En wanneer we kijken naar Jezus, dan is hij de zoon. In de hemel gezeten, aan de rechterzijde, regerend. Hij is degene die het voor het zeggen heeft over het huis. En als we goed ons best doen, als we goed hierop blijven focussen, dan zijn wij dat huis. Dat is wat hij hier zegt. We zien eigenlijk twee grote verschillen naar voren komen tussen Mozes en Jezus. Toen Mozes met God sprak en hij kwam terug naar het volk, en dan kennen we vast die geschiedenis, dan was het zo'n beetje van, wow, Mozes, alsjeblieft. Want hij straalde. De luister van God weerkaatste van zijn gelaat af. En dat gaf een schittering. Een schittering zo sterk dat mensen Mozes niet konden aankijken. Maar het was van tijdelijke aard zelfs nog meer. Er wordt gezegd, na een tijdje vervaagde het. Het is Jezus die in de eeuwigheid de luister teruggekregen heeft, die het tijdelijk afgelegd had. Heeft hij teruggekregen het moment dat hij weer terug in de hemel kwam. In volle glorie. En vandaar dat er ook staat, hij heeft een grotere eer ontvangen. Jezus heeft Gods luister tot in eeuwigheid. Dus een verschil in de luister, de heerlijkheid van God. Mozes had het tijdelijk alleen maar een weerkaatsing. Jezus heeft het ten volle gekregen. En dat is wat de schrijver hier probeert duidelijk te maken aan zijn luisteraars. En dan dat tweede punt wat ik net noemde, het verschil in positie. Mozes was enkel een dienaar. Jezus is de zoon die regeert over het huis. En die twee verschillen. En daarmee concludeert de schrijver dat net zoals Jezus meer is dan engelen, is Jezus ook meer dan Mozes. Dus maak je niet druk. Maak je niet druk dat je niet in die tempel kan komen. Maak je niet druk dat je niet deel uit kan maken van de godsdienstige beleving van de Joden. Want Jezus is meer dan Mozes. Nog meer, Jezus is hoge priester. Hoge priester. En een betere hoge priester dan welke hoge priester we ook maar kennen. Maar dat wordt later nog verder uitgewerkt in het boek, komen we dus nog op terug. Daarnet werd een gedeelte van Psalm hoofdstuk 95 gelezen, het eerste gedeelte. Als we verder lezen in Hebreeën hoofdstuk 3, dan komt het volgende gedeelte aan bod. Want de schrijver citeert Psalm 95. Ik ga het niet helemaal lezen, dat gedeelte. Straks ga ik het laatste stukje lezen. Maar waar het op neerkomt is, de schrijver geeft een waarschuwing aan zijn luisteraar. En dus ook aan ons. Met opnieuw de aanmoediging, richt je op Jezus. Want hij is de allerbelangrijkste. Hij is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Wat is er namelijk gebeurd? Ook een geschiedenis die we kennen als het goed is. God had Mozes geroepen en gezonden. In dat opzicht is Mozes een apostel, hè? Geroepen en gezonden om het volk te bevrijden van de slavernij onder de farao. En dat is gepaard gegaan met een groots machtsvertoon. Waarbij God laat zien wie hij is en wat hij kan en wat hij bereid is te doen voor zijn volk. En het volk heeft met open mond staan kijken van wat God allemaal deed voor hun. Tenminste, dat denk ik, daar ga ik dan even van op aan. Hey, dat ze daar even naar kijken, wauw. Nou ja, dat is mijn invulling. En dat hebben ze meegemaakt, dat hebben ze gezien. Ze zijn uiteindelijk, na al die plagen voor de Egyptenaren, niet voor hun natuurlijk, hè, mochten ze het land verlaten. En dan komt alsnog het leger achter hun aan. En dan staan ze daar met achter hun het leger en voor hun het water en ze kunnen niet verder. En God tart elke wet van de natuurkunde. En het water gaat aan de kant. En het volk mag er tussendoor lopen. Naar de overkant. Droge voeten. Maar niet voor degenen die achter hun kwamen. Die hebben iets minder geluk. En dat heeft het volk meegemaakt. Om hun uiteindelijk te brengen naar hun eigen land. Dat was het doel. Dat was het doel. En wanneer ze daar dan staan, aan die grens, en we kennen ook dat verhaal, dan worden de 12 verspieders uitgestuurd. 12 verspieders gingen naar Canaan. 10 waren slecht, 2 waren goed. Yes. En ze luisteren naar de 10. Kun je dat nou begrijpen? Kun je dat nou begrijpen? God heeft net zijn almacht laten zien. En dan gaan ze luisteren naar 10 van die, hoe zal ik het eerbiedig zeggen, van die ventjes die blijkbaar geen geestelijk inzicht hebben. Maar ze doen het toch. En ze wijzen God af. Die God die net heeft laten zien dat hij hemel en aarde voor hun wil verzetten om hun tegemoet te komen, om hun vrij te kopen. En hij belooft hun dat land. En dan zeggen ze, durf niet. En het gevolg daarvan is dat ze nog een kleine 40 jaar door de woestijn moeten zwerven. De straf is dat die generatie die nee heeft gezegd tegen God, niet het land in mocht, niet tot rust mocht komen, zoals het in de tekst beschreven wordt. Want als zij in het land konden komen, dan konden zij terug volk zijn. Dan konden ze weer eigen volk zijn. Konden ze Gods volk zijn. Konden ze tot rust komen, want dan hadden ze eigenlijk eindelijk hun eigen plekje. Waar niet alleen zij woonden, maar waar God in hun midden woonde. En rust zou terugkeren. En dat was hun beloofd. Maar die rust, die mogen ze niet kennen, omdat ze God hebben afgewezen. En dat verhaal, daar verwijst de schrijver nu naar als voorbeeld van mensen, let erop. Het gaat hier om Jezus en om Hem alleen. En wees nou op Hem gefocust. Want als je dat loslaat, als je nee zegt tegen God, dan zal je de rust ook niet kennen en ook niet mogen ontvangen. En als ik even lees vanaf 6, tweede gedeelte, dan staat er: en omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen: horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Het is belangrijk om deze les te leren van het volk. Hoe zij ongehoorzaam zijn, waren en het gevolg daarvan. de straf die daar aan opvolgde. Het moet een les zijn voor vandaag dat wij ons inspannen tot het uiterste gaan in ons leven te richten op wie Jezus is voor ons. Zodat wij niet op het laatste moment nog te horen krijgen, oh stop, je mag er niet in. Je mag die rust niet ingaan. Die rust die mogen wij nog steeds zoeken vandaag de dag en ontvangen. En de eerste rust die je krijgt is de rust in je ziel, het moment dat je knie buigt. Dat je Jezus erkent als voor wie hij is. Redder van hemel en aarde. Redder van de mensheid. Redder van jou. En als je dat erkent, dan mag je die eerste rust ervaren. De rust dat het weer goed is met je ziel. Dat het weer goed gemaakt is met God. Maar er is nog een tweede aspect van die rust. En die zit in die hemelse roeping. Het feit dat we achter Jezus aan mogen gaan, straks de hemel in. De rust die we daar zullen krijgen. De rust van al het aardse wat we hier meemaken. En de hectiek van het moment. En de hectiek van het leven. Net zoals ook voor de net gebeden is. Voor de vrouw, het geldt ook voor de mannen. Ja, sorry, dan moet ik er toch even bij zeggen. Geldt ook voor de mannen. We kunnen ook opgeslokt worden door het leven. Er komt ook een hele hoop op ons af. Maar we waarderen dat jullie het in ieder geval doorstaan. En ook dan ons gezeur erbij. Want dat krijg je er dan vaak bij. Maar dat is het. De hectiek van het leven. En alles wat er op je afkomt. En dit is niet allemaal makkelijk. Het is soms verdraaid moeilijk. Wat er allemaal op je afkomt en waar je allemaal doorheen moet en wat je moet verwerken en wat je aangedaan wordt. En dat is het leven. En we mogen uitzien naar de rust die we mogen gaan krijgen het moment dat we Jezus achterna gaan, de hemel in. En ook dat is een stukje van die rust. Want levend, in vers 12, want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Het woord van God. Aan de ene kant is dat natuurlijk deze. De Bijbel. Gods woord. Maar ook Jezus. Jezus is ook het woord. Die twee liggen natuurlijk in elkaars verlengde, dat mag duidelijk wezen. Maar dat woord, dat dringt door tot in het diepste. Dat ziet en dat kan onderscheid maken tussen de kleinste nuanceverschillen. En toen ik gisteravond nog weer hierover aan het nadenken was, moest ik toch wel even slikken, moet ik zeggen. En ik hoop dat u dat herkent, anders voel ik mij hier zo een beetje, hè, in mijn uppie. Maar ik heb ook niet alles in mijn leven op een rit. Ik doe mijn best. Maar toen ik dit weer las, Toen dacht ik, oh, oh. En het was een oproep van God, van Jezus, te zeggen, ik weet het, ik zie het. Ik weet wat er speelt, ik weet waar je mee worstelt. Ik weet wat er goed gaat, ik weet wat er niet goed gaat. Maar weet dat ik het weet. En ik dacht toch maar even gisteravond, toch nog even een paar bestandjes op een computer waar ik denk, dat moet toch maar weg. Nou, die zijn weg. En zo mag dat zijn in ons leven. Weet dat Jezus het weet. Hij ziet alles. En dat kan even beklemmend zijn. Maar het is ook bevrijdend als je er wat mee doet. Het kan even bedreigend aanvoelen. Maar het hoeft niet. Want Jezus is gekomen om te sterven. Voor jou. Hij heeft de prijs al betaald. En hij is een hoge priester. Die met ons kan meevoelen. En dat is de troost. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die we hebben, is er niet één die met onze zwakke. Want de hoge priester die we hebben, is er één, sorry, die moet niet hoorden er niet tussen, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Jezus is de weg al gegaan. Hij kent het pad. Hij weet tot in de kleinste details wat het leven kan inhouden. Met dat verschil, dat hij die stap om eraan toe te geven, niet gemaakt heeft. En daarom is hij degene die jou en mij tegemoet kan treden. En wat geweldig, dat laatste vers, en het stond ook op de rondom. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Is dat niet mooi? We hebben het nodig. Er zijn genoeg momenten dat we de fout in gaan. Maar laten we ons dan opnieuw richten op wie Jezus is. Op wat hij gedaan heeft en nog steeds doet. In zijn volle persoon. In het totale plaatje. En vrijmoedig komen voor de troon. Om dan die genade te ontvangen. Geweldig, is dat niet? Dat is een boodschap. Dat is een boodschap waar we allemaal wat mee kunnen. Nou, daar ging eens om er wat mee te doen. Maar het is ook een boodschap die de wereld moet horen. Want ook zij snakken naar genade en barmhartigheid. En hebben het nodig dat wij deze taak oppakken. Die taak die we gekregen hebben toen we ons vereenzelfden met Jezus en met wie hij is. Volgende keer gaan we verder. Zullen we met elkaar in gebed gaan? Heere God en Vader, dank u wel voor wie u bent. Dat we opnieuw mochten stilstaan bij uw almacht, uw grootsheid. Maar tegelijkertijd, Heer Jezus, In de gewilligheid die u had om een van ons te worden. Om alles achter te laten. Om die weg te gaan, die weg tot aan het kruis. Dank u wel dat we de waarschuwing en de aanmoediging mochten krijgen om niet te vervallen in ongehoorzaamheid, maar juist ons steeds weer opnieuw te richten op u. Ons leven te richten op u, Heer Jezus. Maar we weten allemaal uit de praktijk, in alle eerlijkheid, dat we allemaal onze dingen hebben waar we mee worstelen, waar we struikelen, waar we fouten begaan. Dank u wel dat u daarvoor de prijs hebt betaald. Dat we altijd weer bij u mogen komen, Heer Jezus. Omdat u die hoge priester bent. Die het kent. Die het weet. Die weet hoe het zit. Die weet hoe het voelt. En dat u dan een arm om onze schouder heen kan slaan. En zegt, het komt goed. Het is al goed. Richt je nou maar op mij. Ik wil bidden dat u ons dat wil blijven leren. Dat we daar steeds weer opnieuw die keuze mogen maken, die stap mogen zetten om ons te richten op u, elke dag weer opnieuw. En dat we zo een leven mogen leiden gericht op u. En een voorbeeld mogen zijn voor de mensen om ons heen. Dank u wel voor deze prachtige en krachtige boodschap. In Jezus' naam. Amen. Weer aan jullie.